Een poosje geleden, of de laatste keer dat ik hier was, heb ik een begin gemaakt. Een inleiding gegeven van het boek Hebreeën. Misschien herinnert u zich dat nog. En anders, brush up. En dan halen we weer wat oude herinneringen naar boven. Misschien, maar ik heb zoveel op mijn hart om het u te delen. Maar ga gewoon verder waar ik de vorige keer niet aan toegekomen ben. En het is Hebreeën hoofdstuk 1. En dan lezen wij tot vers 4. Tot en met vers 4. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in zijn Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zoveel machtiger geworden dan de engelen, als zij de uitnemende naam boven alle erfdeel ontvangen heeft. Immers, tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd: mijn Zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. En wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Tot zover. Er wordt zo ontzaglijk veel gezegd in deze paar versen over de Heer Jezus. Zijn naam wordt hier niet eens genoemd, maar het is zo overduidelijk dat het allemaal gaat om hem. Jezus Christus, de Zoon van God. We komen stukjes tegen waarin de mensheid een beetje wordt belicht, maar ook vooral zijn Godheid. Als mensen groot willen zijn, een genie bijvoorbeeld, of briljant, moeten ze dit allemaal bereiken in hun leven tussen hun geboorte en tussen hun sterven. Want na die tijd hebben ze geen kans meer om iets eraan toe te voegen. Al hun activiteiten stoppen. En het is gedaan. Maar met Jezus is dat heel anders. Er was al zoveel van hem voorspeld. Wat er zou zijn, wat er zou doen. Enorm, enorm. Dat van geen mens gezegd kan worden. Noem maar op Einstein of allemaal grote mensen in de geschiedenis. Noem ze maar op. Was nooit voorspeld als zij groot zou zijn, zou dit worden of dat worden. Hij zou een genie zijn. Of zangers. Mensen denken wel, ik kom weer dicht bij de sterfdag van Elvis Presley, dat hij nog altijd leeft. En zie verschillende mensen kloppen, want dat komt er aan. Maar hij is dood gegaan. Zijn muziek is nog wel op grammofoonplaatjes en op cassettes en cd's en noem maar op. We kunnen zijn stem nog wel horen, maar de persoon is dood. En wat hij bereikt heeft in zijn leven, heeft hij alleen maar kunnen bereiken nog voor zijn sterven. En niemand is in staat om er iets aan toe te voegen. Maar hoe heel anders is het met Jezus. Hij leeft door. En zijn activiteiten in de wereld gaan nog altijd door. We kunnen het zien. We kunnen het meemaken. We kunnen het ervaren. Wat van hem gezegd wordt, ook in dit stukje, is van onschatbare waarde. Hij was er al voordat de wereld er was. Frank heeft al verschillende dingen daarvan gezegd. Hij was er helemaal bij betrokken, bij het tot stand brengen van het universum, van de wereld. Hij was er al voor die tijd, voordat er iets was. Hij was er. Geweldig. Bij alles wat er gebeurd is. En wat tot stand gekomen was. Hij was er volledig bij betrokken. Een voorbestaan. En wat hier ook gezegd wordt in hetzelfde paar versen die we gelezen hebben. Hij zou er ook zijn tot het uiterste, tot het einde van de wereld. Hij erft alles. Nou, daar heb ik wel eens zo diep over na moeten denken. Waarom erft hij het? Als hij het zelf tot stand gebracht heeft. Is dat een tegenspraak? Nee, maar het is allemaal gewoon van hem. Maar het wordt weer aan hem overgedragen. Wat is er tegenwoordig ontzettend veel machtsstrijd gaande? Wie gooit de eerste atoombom? Is het Noord-Korea, familie Kim? Of geeft Trump daar de orders voor? Strijd is er gaande. Overal. Wie komt aan de macht? Wie zal de touwtjes van de wereld aan elkaar knopen? De Russen, Erdogan, of noem maar op. Zoveel dictators. Maar een heel simpel antwoord. Alle macht komt Jezus toe. Hij trekt het niet naar zichzelf toe. Het is hem allemaal door God, de Vader, gegeven. Moet je eens indenken. Jezus die zo geboren onder zulke armoedige omstandigheden. Misschien zou we tegenwoordig van de OCMW moeten trekken of leven. Dat hij alles erft. Alles krijgt. Alle macht. Alles zal gaan erven. Denk eens in. Een timmerman hielp zijn vader in de werkplaats met het maken van stoelen, tafels en kasten. Maar hij had de bomen al geschapen. Al het materiaal wat je daarvoor nodig had, had hij al voorbereid, gemaakt. Is het niet geweldig? Denk je zin, Jezus die liep door alle heuvels en de bergen. Allemaal die hij zelf geformeerd had. Wat een geweldige God. Wat een geweldige samengang dat humane, het menselijke en het goddelijke. Lang voordat hij op het meer vaarde in een bootje. Hij had de meren al gemaakt. De rivieren, de oceanen. Alles had hij geschapen. Hij schiep alles. Dat komt in dit stuk naar voren. Hij erft alles. Maar hij trekt zich niet terug. Hij onderhoudt ook alles. Hij draagt er zorg voor, over ons leven. Hij bepaalde de grenzen van de oceaan en van de rivieren. En tegenwoordig is er zoveel gaande over het smelten van de ijsbergen, die ijskorst en dat de waterspiegel zou stijgen. En België en Nederland maken geen schijn van kans om te overleven. Alleen de landen met de hoge bergtoppen. Maak je niet druk. Alles is in Gods hand. Ik heb het stuk opgedeeld in drie dingen waar je alles aan op kan hangen. Wat was Jezus' relatie met de schepping? Heb ik het net over gehad? Dat hij dus alles toch geschapen heeft en onderhoudt en in zijn handen heeft. Maar er wordt ook zoveel over in dit stuk gezegd over zijn relatie met zijn vader, de schepper, alle dingen. In de vakantie liepen we in een heel christelijk stadje ergens in Nederland, tenminste, wat de naam ervan heeft. Ja, je kan er geen ijsje kopen op zondag, alles is daar nog. Ja, lekker ouderwets, laat ik het zo maar uitdrukken. Maar ik liep ook langs te kijken en er stond een hele grote vitrine, net als dat u hier hebt. En heel wat mensen liepen eraan voorbij, maar er werd één boek aangeprijsd. De man die God was. Maar geen sterveling schonk er aandacht aan. Liepen we liepen gewoon straal eraan voorbij. Dat is wat mensen doen vaak met Jezus. Er was nu ook een kerk waar boven de deur stond: Jezus is de weg, de waarheid en het leven. O, daar werd geen aandacht aan geschonken. Totaal genegeerd. Maar hier in dit stuk worden twee dingen van Jezus gezegd. Het verwarmt mijn hart. En ik hoop ook zo dat van u, zoals er gebeden is, deze morgen, dat het ons raakt, verandert en ook steeds dichter brengt bij hem. En die twee dingen die gezegd worden, worden samengevat in deze woorden. Afstraling, uitdrukking, afstraling van zijn heerlijkheid. En een ander woord, wat ook zoveel inhoud is, de afdruk van zijn wezen. Mensen in de wereld schenken geen aandacht aan Jezus. Maar laten we vanmorgen met elkaar alle schijnwerpers richten op hem. Jezus is net als zonnestralen. Frank heeft al verschillende dingen gezegd. Ik ga me niet bezighouden met al die getallen te noemen. Misschien zouden ze niet kloppen. Heb je ook nog kans op. Er wordt in de wetenschap zo verschillend over gedacht. Zijn ze juist? Vaak worden ze weer gecorrigeerd als iemand anders met een een mening weer komt. Maar lichtstralen. Enkele seconden hebben ze me nodig om ons te bereiken. Toch maar een getalletje noemen, om het interessant te maken voor mensen die ervan houden. 186.000 kilometer is er voor nodig om ons, zo'n lichtstraaltje, om ons te bereiken. Maar we voelen ze. We ervaren ze heel de weg Van huis vandaan deze morgen was het mistig, heilig. Maar dicht bij Antwerpen brak de zon door. En we waren blij. De zon is er. Hij komt toch weer door. Het is allemaal in Gods hand. Heeft u wel eens nagedacht, of vast zeker wel gehoord? Het maanlicht en het zonlicht is totaal verschillend. De maan ontvangt het licht van de zon. Een reflectie. Als de zon op de maan schijnt, wordt hij verlicht. En straalt hij zijn licht uit naar ons. Maar zo is het niet met de zon. Dat is direct. Het schijnt door de stralen naar ons toe. En dat is nou wat Jezus is. De afstraling van de heerlijkheid, net als de zon, van God. God doet het nooit in zijn echte volle kracht, want geen mens zou bestaan. Maar we zien iets van de heerlijkheid van God. Geen mens heeft ooit God gezien, of hij zou verder door kunnen leven. Hij zou moeten sterven. En daarom krijgen we alleen maar een stukje van de heerlijkheid van God te zien. Niemand zou het kunnen verdragen. We zouden helemaal voor de rest van ons leven blind zijn. Er zijn twee stukjes in de Bijbel die daarover vertellen. Dus de verheerlijking op de berg. Wat een prachtige momenten waren dat. Ze wilden ze vasthouden. En wie wil de heerlijkheid, als je dat ervaren hebt in je leven, ook niet vast willen blijven houden? Nee, maar we moeten weer de wereld zien. Om de heerlijkheid van God ook te weerspiegelen. Natuurlijk heeft u, misschien niet allemaal, maar toch wel enkele van u gekeken naar dat damesvoetbal. Geef niet welke partijen er waren, België. Doet er helemaal niet toe. Maar iets nieuws was mij opgevallen. Als een bepaalde goede speelster, of dat gebeurt ook bij de mannen natuurlijk net ene, kwam er zo'n ronde stralenkrans, een lichtbundel, vanuit, van boven ergens vandaan, om die persoon helemaal te belichten. En er ging alle aandacht naar die persoon uit. Nou, iets dacht ik van die verheerlijking op de berg. Maar het zijn geen schijnwerpertjes die op Jezus gericht werden. Jezus zijn kleren veranderde. Het was helemaal van binnenuit. Hij werd stralend als de zon. Niet van buitenaf in de schijnwerpers, hè. Maar het kwam helemaal van binnenuit. Hij is het licht. Ook de wereld. Zijn klederen veranderen. Een paar maanden later mij gebeurde er iets met Paulus op de weg naar Damascus. Een licht stralender dan de zon midden overdag. Natuurlijk, dat maakte een diepe, diepe indruk. En hij vroeg, wie bent u? Wie bent u? Wat gebeurt in een vredesnaam? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Hè? Kan niet waar zijn. Jezus die altijd door die stoffige straten van Jeruzalem in en in dat landschap liep. Nu zo vol van de heerlijkheid en de glorie van God. Ik ben Jezus. Wie die beide aspecten. Jezus van Nazareth. de zoon van de timmerman. Het kan niet waar zijn. Maar het was waar. En hij werd blind voor 3 dagen. Hij was de afstraling en is de afstraling van Gods heerlijkheid. En wat een belofte. Wij krijgen ook allemaal zo'n verheerlijk lichaam. Zullen we niet verbaasd zijn als we dan naar onszelf kijken ook. Al de gebreken en dingen en narigheden vallen van ons af. We zullen worden net als de Heer Jezus. Schitterend. Afstraling van zijn heerlijkheid. Ik oefen wel eens voor de spiegel. Je zou wat denken. Omdat je ouder wordt, gaan de spieren wel eens wat verslappen. En kijk ik vaak zo chagrijnig. Mijn lippen gaan helemaal naar beneden. En mijn vrouw zegt, je kijkt alles zo kwaad. Maar je bent het niet. En mijn kleindochter, die heeft er ook moeite mee. En maar dan doe ik wel eens mijn ogen dicht. En dan wil ik juist heel erg lief zijn. Maar zij pakt helemaal verkeerd op. En dan is ze bang van de opa. Ik hoop niet dat u het zo zou zijn. Met die mensen waren ook wel eens bang van mij. Dan ook zo ernstig keek. En hielden ze maar op een afstandje. Maar dat we de heerlijkheid van God zullen weer spiegelen, uit zullen stralen. En dan vragen we wel eens oefening. En oefening baat kunst. Daar krijgen we resultaten van. Dat was genoeg even gezegd, denk ik, over de afstraling van zijn heerlijkheid. Dus dat was de relatie met zijn vader, de schepping. We hebben het over de schepping gehad. Nu gaan we verder over de relatie met God, zijn vader. En de afdruk van zijn wezen. Als u misschien in uw zak voelt of naar een muntje. Nou, ik heb altijd muntjes op zak. Waarom? Als je vaak naar het toilet moet bij een benzinepomp. Allemaal van die menselijke dingen. Maar je hebt ermee te kampen. Daar staan een portret op. Een afdruk van, nou hier is het toevallig, de oude koningin van Nederland. Maar ook de nieuwe muntstukken die dragen de afbeelding van koning Filip. En noem maar op. En een artiest is natuurlijk geweldig daarmee bezig geweest. Om dat zo vol toewijding te maken dat het een sprekend beeld zou worden. Anders wordt het niet aanvaard natuurlijk. En mensen maken er een lachetje van. Nee, het moet zo exact mogelijk zijn. Vol toewijding wordt daaraan gewerkt. En er moet misschien heel wat commissies passeren voordat het aanvaard wordt. Maar zo moet u het maar vergelijken met Jezus. Hij is exact, zo precies hetzelfde als God is. De Vader en de Zoon. Zo een gelijkenis. De afdruk van zijn wezen. Ach, zullen heel wat mensen denken. Er lopen zoveel mensen rond in deze wereld met afwijking, gehandicapte mensen. Hoe zijn ze dan een afstraling en een afdruk van het wezen van God? Ook geworsteld met die vraag. Een van de eerste mensen die bij ons in Taruw tot bekering kwam, had geen benen. Onze buurman, stompjes. En dan vraag je je af, hoe is je dan God in het leven van die mensen later wel. Toen hij tot bekering kwam. Hij gelachte. Zijn gezicht veranderde. Kreeg geen nieuwe benen. Maar toch een afdruk. Een kopie van de Heere God. En toen dacht ik. Muntstukken gaan ook vaak door de handen van de mensen. Je moet soms heel goed kijken om die gelijkenis te herkennen. Vooral oude munten, mensen die ze verzamelen. Het is gewoon een klein stukje metaal wat overblijft, maar ze blijven ontzettend waardevol. En zo is ieder mens ook voor God waardevol. Hoe we ook zijn. Hij maakt alles nieuw. En zo presenteerde Jezus God in onze wereld. Er is al gezegd vanmorgen, God verbergt zich niet achter de wolken, houdt zich niet schuil. Hij heeft een intense bemoeienis met ons allemaal. Een van de discipelen die al zo lang met Jezus was, had een brandende vraag. Toon ons de Vader. En het klinkt misschien een klein beetje verontwaardiging in de stem van Jezus. Waarom vraag je dat, Filippus? Als je mij gezien hebt, heb je ook Jezus, heb je de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. En daarom, ik kom nog even terug op die gehandicapte mensen, of mensen die het moeilijk hebben met hun uiterlijk. En daar niet mee tevreden zijn. Mensen die rondlopen met zelfmoordpogingen. En die zijn er heel wat vandaag de dag. Het mag nooit. Want ieder mens is geschapen naar het beeld van God. Kan wel eens schuil gaan, je moet goed zoeken en kijken. Maar ieder mens draagt toch iets van het wezen van God in zijn leven. Maar kijk naar Jezus. De Hebreeënbrief roept ons daartoe op. Richt je ogen op Jezus. En in hem zien we alle grootheid van God ook wonen. Lichamelijk. Toen hij op aarde was zelfs. En dan komen we tot het derde punt. Wat is zijn relatie met de schepping. We hebben het. Met de schepselen. Met wat geschapen is. Vooral met de mens. Er wordt zo verschillend gedacht. En misschien hier in uw midden ook wel. Oh, en wat een groot iemand. En machtig leraar, godsdienst onderwijzen, een superstar. Een voorbeeld. Helden die jonge mensen vaak ze willen hebben in een persoon. Ja, hij is dat allemaal, maar nog zoveel meer dan dat. Hij is onze redder. Aan het kruis. Kijk maar langs mij heen. En kijk maar naar wat Jezus op het kruis gedaan heeft. Voor u allemaal. En door de tekenen van het avondmaal. Hij is onze redder. Maar tevens is hij ook onze Heer. Met een kroon, gekroond met heerlijkheid. En wat wordt hier nou specifiek over hem gezegd in zijn relatie met ons? Nadat hij de reiniging van de zonde tot stand gebracht heeft, heeft hij zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogte. Hij heeft de reiniging van de zonde tot stand gebracht. En het avondmaal is zo'n dierbaar, zo'n kostbaar teken daarvan. Gegeven aan zijn gemeente. Geen kroon zonder dat kruis. Geen psychiaters, wetenschappers, hulpverleners, begeleiders, consulenten en counselors. Aan van die tegenwoordige namen waar de mensen achteraan hollen als ze problemen hebben. Jezus kan helpen. En kan de problemen waar de mensheid mee zit, de zonde, die vaak zo aanklagen ook, je schuldig maken. Alleen Jezus kan ons daarvan bevrijden, reinigen. Hij heeft de reiniging van de zonde tot stand gebracht. Hij geeft de oplossing. God spaarde zijn zoon niet, maar gaf hem voor ons allen. Hij heeft Jezus daartoe aangesteld, aangewezen. Hij bracht het offer. En wat ik ook zo mooi vind en eigenlijk ook zo triest tegelijkertijd. Hij alleen. En dat zag ik weer zo opnieuw bij de voorbereiding op deze boodschap. God liet het helemaal aan hem alleen over. Niemand die ten terzijde stond. Oh, misschien die soldaat, maar probeerde het. Met wat wijn of azijn vermengd op een sponsje om zijn lippen te bevochten. Het hoefde niet. Hij droeg het helemaal alleen. En de traditie hier ook in België zegt, ja, Veronica, hè, je kwam met een doek om hem nog wat zweet af te vegen en tranen. Bloed, zweet en tranen. Hij droeg het helemaal alleen. Daarom kunnen we met nadruk zeggen, hij alleen heeft de reiniging van de zonde tot stand gebracht. Hij schreeuwde het ook uit. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar hij bleef er niet bij. Wat me ook zo opviel is, hier wordt niet zozeer gesproken over de opstanding. Op andere plaatsen in Hebreeën wel. Maar het wordt als het ware gelijk overgestaan. Overgeslagen. Hij gaat door naar de rechterhand van God, de majesteit, in de hoge. Up, 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 omhoog, omhoog, over de dood heen, over het graf heen. Zijn doel was om de troon van God te bestijgen. Zich te zetten aan de rechterhand van God. In de hoogste hemelen, door alle wolken heen. zagen vanmorgen nog dat het zo mistig was. Er staan zoveel windmolens langs de kant van de weg. Maar we zagen alleen maar de botten met het merk in Eneco en zo. Maar we zagen de top niet. En ik dacht zo, we zien Jezus niet. Maar hij is gekroond in alle heerlijkheid. En houdt toch alles draaiende. Sommige windmolens staan ook wel stil, de accu is leeg. Of er andere dingen, wie weet wat. Hoef ik allemaal niet, ben geen technici. Maar Jezus heeft zich gezet. En toen dacht ik, niet in een relaxzetel. Weet je wat, die je op een knop drukt en een voetstukje komt uit of een hoofdstuk komt naar voren. Die je helemaal kan relaxeren. Nee, op een hele andere zetel. De troon van God. Is het niet machtig als we dat bedenken? En is niet non-actief geworden? Veel mensen zeggen, als je werk hier gedaan is, nou laat het er maar bij, of met pensioen. Hè, dan is het over. Nee, voor Jezus een ander tijdsperk brak aan. Maar vol activiteit. Hij bidt voor ons. Draagt zorg voor de wereld, voor de schepping. Oh, dat zijn allemaal van die bekende kreten, maar houd u dan vast. Onder al die wereldaffaires die er tegenwoordig gaan, gaande zijn. Wie gooit de eerste atoombom? Wie zal het zijn? Of houdt hij de mensen tegen? Het is toch allemaal in zijn hand. En hij geeft advies. Hij blijft een wonderbare counselor. Alles is onder zijn controle. Jezus, de zoon van de timmerman. De man uit Nazareth. En als u alleen maar deze drie versen onthoudt, heeft u het hele evangelie. Helemaal in notendop. Leer het ook naast Johannes 3 vers 16. Jezus is de schepper. Hij was een profeet. Maar hij is ook de zoon van God. En in het laatste daden draait dit allemaal om hem. Hij was priester. Oh, de priesters moesten altijd met dagelijks die offers brengen. Konden nooit in een relaxzetel zitten. Want ze wisten, morgen zijn we weer aan de beurt of volgende maand. Steeds meer moest dat gedaan worden. Maar Jezus heeft het allemaal volbracht. En wat hier ook staat, er komt een einde aan de wereld. Maar het leven van de mens gaat door. Of in de hel, of in de hemel. En alles wordt nieuw gemaakt. En alles komt naar hem toe. Hij erft alles. Is niet schitterend. En ondertussen houdt hij toch een oogje in het zeil. Want er gebeurt niets buiten zijn wil om. God zegen u. En mogen u moed vatten. Door deze woorden. Hij is de Zoon van God. Die stierf aan het kruis. Maar hij is ook onze Heer. Met een troon. Kroon op de troon. God zegen u. Amen.